Nou, welkom bij de podcast Overleven en de Dood. Vandaag zit ik aan tafel met
Stephanie de Bie. En ik ben uitvaartondernemer voor Hommage Uitvaarten. Hommage betekent eerbetoon, is het Franse woord voor eerbetoon. En daarom heet de onderneming zo. Want een uitvaart hoort in mijn inziens een eerbetoon te zijn. En daarnaast ben ik ook nog begraafplaatsbeheerder op Sint-Catharina-Kerkhof, Hartje, Eindhoven.
Ja, een hele bijzondere plek. Hè? Ik heb jou leren kennen vorig jaar. Hè? Toen mijn moeder was overleden, heb jij en Carlijn hebben samen de uitvaart verzorgd. En daar zijn we nog steeds ontzettend blij mee. Dat was een heel mooi eerbetoon aan ons man.
Ja.
En sindsdien hebben we ook af en toe zo een beetje contact gehouden. En we zijn nu hier bij jou thuis inderdaad. En ik kwam hier vanmorgen aan en jij zei ook loop maar door. En toen realiseerde ik me, ja, dan stap je dus echt zo. Jouw achtertuin is eigenlijk het kerkhof, hè?
Ja.
Ik vond dat wel heel bijzonder, want ik zei eigenlijk tegen jou, hè, dat schoot me echt zo te binnen. Van jij wordt iedere ochtend wakker met de dood.
Ja.
Hoe is dat?
Ja, ik voel dat niet zo.
Nee.
Gelukkig maar, denk ik. Want als ik dat zo zou voelen, dan zou ik een heel zwaar bestaan hebben, denk ik.
Ja.
Nee, ik voel dat niet zo. Ik ben veel op de begraafplaats, zeker waar. Ook al heb ik er niet echt iets te doen, struin ik er elke dag wel even overheen om te kijken of er ergens rommel ligt of zo. Dat soort dingen. Of even hier en daar een plantje waarvan ik denk, nou, die heeft dringend water nodig en er komen geen nabestaanden. Dan doe ik dat even. Ja. Gewoon omdat ik dat mooi vind om te doen. En ik vind het fijn om daar te zijn. Voor mijn gevoel waak ik over al die mensen die hier liggen. Zo voelt dat wel, ja. Maar ik heb dus niks met het dramatische, zoals het klonk van dat ik elke dag met de dood, dat ik er bijna, praktisch naast woon. Yes, zo voelt dat niet.
Nee, die indruk had ik ook niet, hoor. Nee. Maar ik vond het wel heel bijzonder, hè. Vroeger zag je dat wel vaker, hè. Dat, ja, wat was het dan? De kosten of de pastoren, die wonen bij het kerkhof. Maar de dood wordt eigenlijk steeds meer weggehouden uit het leven, vind ik vaak. Althans, dat is ook wel weer een beweging.
Ja, ik wou zeggen, terug aan het komen. Is wel een beweging dat het allemaal uit de taboesfeer moet. En dat we erover moeten praten. En dat een afscheid ook gewoon iets bijzonders mag zijn. In plaats van een statisch geheel wat protocolair af wordt gewerkt. Even oneerbiedig gezegd. Ja. Die beweging is er gelukkig wel, ja.
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 En is dat, hoe lang werk je nu als
Zeven jaar.
Zeven jaar. En daarvoor was je toen ook werkzaam in die branche? Of?
Nee, totaal niet. Ik ben verpleegkundige van origine.
Ja.
En ik heb heel lang op de spoedeisende hulp gewerkt. Ziekenhuis in Veldhoven, het MMC.
Ja.
En op de eerste hulp gaan veel mensen dood, komen veel mensen te overlijden. En ik vond het mooi werk om te doen. Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar het werd ook mijn aandachtsgebied. Ik ging toen de tijd, en ik heb het nu over 25 jaar geleden, ging ik al naar lezingen over verlieskunde, hoe je mensen het beste op kunt vangen, over rouwprocessen, noem maar op. Dat boeide mij toen al heel erg.
Okay, yeah.
En ik kon dat op de eerste hulp goed aanwenden, omdat je de eerste hulp, als iemand daar overlijdt, is het meestal heel onverwachts.
Ja.
Na een ongeluk, nou, daar heb jij persoonlijk natuurlijk ook mee te maken gehad vroeger, hè, met jouw zusje.
Ja.
Dan is het vaak zo dat nabestaanden, die worden dan door de politie ingelicht en die gaan dan onder begeleiding vaak naar het ziekenhuis. Daar vindt dan de confrontatie plaats. Het is natuurlijk altijd heel heftig.
Ja.
Maar je kunt in zo'n moment of in zo'n uur, laat ik het een soort van de golden hour noemen, kun je heel veel betekenen voor de ander. Door die opvang op een goede manier te doen. Dat behapbaar is in zoverre het voor ouders behapbaar kan zijn om geconfronteerd te worden met een overleden kind na een ongeluk. Dat is bijna, dat zit tegen het onmenselijke aan.
Ja.
Maar je kunt... toch kun je met kleine dingen een verschil uitmaken voor mensen. En dat vond ik heel mooi om te doen.
Yeah.
En dat lag me ook. Dus yeah. als ik bijvoorbeeld dan in kamer 1 iemand met een gebroken been stond in te gipsen... en op kamer 2 mislukte een reanimatie, noem maar iets...
Mm-hmm.
dan kwamen vaak collega's mij halen van... oh, Steve, doe jij dat maar.
Dus iets wat jou van nature ja, ook goed
ik kan het niet uitleggen. Ja,
ja.
Dat ligt mij heel erg.
Ja.
Ik heb toen al gezegd, later als ik groot ben, dan wil ik daar mijn werk van gaan maken. Nou, en dat is precies
dat
wat
is
ik heb gedaan.
Ja.
Ja. Ik heb daarna nog een tijd managementfunctie bekleed in het Catharina ziekenhuis. Daarna ben ik hospice, terminale thuiszorg, Stichting Doe een Wens voor ernstig zieke kinderen, slachtofferhulp zit ook een beetje nieuw. Ik ben altijd die hoek op blijven zoeken van... ja. Overlijden op de een of andere manier. Dat, ja. En mm-hmm. uiteindelijk heb ik deze stappen genomen.
Want uit alles klinkt eigenlijk, hè? Veel mensen zijn bang voor de dood. Hè? Die opmerking die ik maakte, maar niet omdat ik bang ben, ik ben ook niet bang voor de dood. Dan zou ik de gesprekken denk ik ook niet voeren.
Nee.
Veel mensen wel.
Ja.
Is dat dan iets wat jij van huis uit hebt meegekregen? Of is dat echt vanuit jouzelf... altijd
nee,
zo.
Ik geloof niet dat er in mijn opvoeding... Ik heb ook zelf eigenlijk heel weinig mensen verloren in mijn leven. Ja, opa's, oma's, ooms, tantes. Maar verder, ik heb geen... Hè, zoals jij persoonlijk, geen persoonlijk drama gekend of zo in die richting. Mijn vader is inmiddels overleden. Maar die was op leeftijd. En dat is verdrietig, maar het is ook goed zo.
Ja.
Dus ik heb daar geen persoonlijke ervaring mee... dat er ergens ooit een zaadje is geplant van... Dan wil ik later iets mee. Want
ja, dat kan anders.
Persoonlijke ervaring
zo,
is er niet. Ja, puur professioneel.
Ja.
Ja.
Jeetje, en dan toch zo je passie. Dat is wel heel wel bijzonder. Ook niet in de familielijn, zeg maar. Van opa's, oma's, helemaal niks.
Niemand. Nee. Ik kom ook helemaal niet uit een ondernemersgezin.
Nee.
Dus toen ik begon met 7 jaar geleden. Ik had van BTW nog nooit gehoord. Geen idee werkelijk. Dus ik ben maar gewoon... in het diepe gesprongen.
Ja,
ja.
Fantastisch. Want het is echt heel mooi zoals jullie het doen. Ik vond het heel... je voelde gewoon uit alles. Hè. We hebben toen vooral met Carlijn te maken gehad.
Ja.
En het laatste stuk met jou. Het begin met Carlijn en later ook jullie samen. Je proefde gewoon de... je was met je hart erbij.
Mm-hmm.
En ook de zorgvuldigheid, zeg maar. Het echt goed willen doen voor... ons en voor ons man.
Yeah.
En dat vond ik zo mooi. Je kan maar alles willen regelen en denken, ja, het klopt, ja. Maar als een hart er niet bij is, dus het maakt toch het verschil. En dat vond ik bij jullie, ja, ik kan het helaas vergelijken, dat het ook echt anders kan. Vond ik gewoon heel mooi.
Ja, nou, het grappige is, dat is inmiddels denk ik 4 jaar geleden... toen was ik 3 jaar bezig, werd het steeds drukker. En ik moet er iemand bij hebben, want ik kan het... Ik kan het alleen gewoon niet meer aan. Het wordt gewoon te veel. Dus ik heb iemand erbij nodig. Dus heb ik een vacature uitgeschreven. En ik werd plat gebeld. De uitvaartbranche is een op de een of andere manier een heel populair beroep. Heel veel mensen willen dit graag. Dus ik heb ontelbare telefoontjes gehad van mensen die dan graag bij me wilden werken. Dan heb ik een shift gemaakt. Mensen moesten echt een brief schrijven. Ik ga dat niet telefonisch doen. Je moet een brief maken. Je moet een cv schrijven. Je moet ook echt duidelijk aangeven waarom wil je dit. En waarom denk je geschikt te zijn. Uiteindelijk heb ik 8 mensen op gesprek laten komen.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik een appje van Carlijn. En Carlijn ken ik omdat een van mijn beste vriendinnen is getrouwd met haar broer. Dus ik kwam Carlijn wel eens tegen op verjaardag en ik vond dat gewoon een heel leuk mens.
Ja.
En Carlijn die appte mij midden in die procedure. Ik had dus al 8 gesprekken gehad. Of nee, 8 mensen naar de tweede ronde geloof ik. Nou, ik weet niet meer precies. Maakt ook niet uit. En toen kreeg ik een appje van Carlijn. Joh, ik zit in Canada. En ik zie dat je een vacature hebt en ik zit al lang te denken om een switch te maken. Zij werkt in de reisbranche. Ja. Een switch te maken naar de uitvaartwereld. En het boeit mij enorm. Kunnen we daar een keer over praten?
Oh, heerlijk, ja.
En mijn vereiste was dat iemand een opleiding en ervaring moest hebben.
Ja, precies.
Carlijn had allebei niet, maar mijn onderbuik had echt zoiets van... jou
en
wil
zij
ik gewoon,
dus ook,
ja,
ja, haar onderbuik
jou wil ik bij mij hebben. De, ja. Ik heb zo'n goed gevoel bij haar gehad van begin af aan.
Ja.
En dan denk je, ja, daar kan geen opleiding tegenop.
Nee.
En inmiddels is er natuurlijk, de opleiding is natuurlijk inmiddels binnen en inmiddels veel ervaring opgedaan. Maar ik ben heel blij dat ik destijds naar mijn onderbuik heb geluisterd.
Ja, ja. Dat snap ik. Ja. Ja, maar dat was ook zo. Dus, dan merkte je ook dat jullie ook samen, hè, want bij, tenminste bij ons bij de uitvaart waren jullie er alle twee bij. Daar voel je gewoon.
Ja.
Ja, ik vond het heel, heel prettig om te merken.
Nou, fijn om terug te horen.
Ja, ja. Ja, dat vond ik echt. En, maar ook, even nog terugkomen van dat ik vroeg van zit het dan in de familie of bij jou, ergens bij de voorouders. Maar wel jouw dochter, toch? Die,
ja.
Of is het een beetje zijdelings?
Ja, nou mijn dochter die studeert. Die is momenteel aan het afstuderen.
Ja.
En voor haar is dat gewoon een hartstikke leuke bijbaan. Dus zij assisteert bij uitvaarten en ze doet een heel stuk van de back office, zeg maar.
Ja.
Dus alle facturen betalen, fotopresentaties maken, veel, van allerlei, heel veel digitale dingen. Zij is digitaal heel handig. Ik heb twee linkerhanden. Dus, en dat is voor haar natuurlijk een fantastische bijbaan.
Ja.
Maar zij is inmiddels aangenomen waar ze stage liep, heeft ze nu gewoon een fulltime baan. Dus ik ben bang dat ik die ga verliezen.
Ja, heel jammer. Ja.
Ja.
Maar ja, wie weet, want op zich is het natuurlijk voor een jonge meid, hè? Of ik weet niet precies hoe oud ze is, maar
25.
Maar toen ze begon was ze toch wel
jonger,
hè?
Ja, 21, 22. Ja.
Dat is best jong ook om in de uitvaart wezen, of hoe je het ook mag noemen, te helpen. Hè?
Ja.
Maar wat trekt jou aan om werken rond met de dood? Of misschien is het niet de dood, misschien is het puur dat vul ik nou in. Maar net gaf je eigenlijk ook al aan dat je het heel belangrijk vindt dat mensen goed begeleid worden op de momenten dat die gewoon ondraaglijk zijn eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Misschien is het dat ook wel, ik weet het niet. Maar is het ook iets met de dood zelf? Dat je...
Nou, ik vind de dood wel iets magisch, moet ik zeggen hoor. Ik vind dat iets heel groots op de een of andere manier. En ik heb ook iets met overleden. En dat klinkt wel heel raar hè, als ik dat zeg.
Nee hoor, heb ik ook. Dus ik snap het wel, maar maakt het niet uit. Je hebt er iets mee.
Ja, dus als mensen hier bij ons logeren, dus ik zeg hier, want we hebben hier in het centrum van Eindhoven dus ook een locatie waar mensen opgebaard worden. Ik vind opbaren nooit zo'n mooi woord als ik noem het dat mensen hier dan logeren.
Oh,
en ik behandel die ook als logees, dus als ik dan alleen met zo iemand in de ruimte ben, dan praat ik ook tegen. En,
oh, fantastisch.
Dan zeg ik nou fijn, ik hoop dat je genoten hebt, je kinderen zijn net allemaal geweest. Soms denk ik van nou, ik spoor niet.
Jawel, heerlijk.
Maar ik doe dat en ik ga ook elke dag bij iemand kijken of hij er nog mooi uitziet. En soms nog even met een make-upje, ook al wordt dat helemaal niet gevraagd, een beetje bijwerken. En ik vind dat belangrijk.
Yeah.
En ik heb ook echt het gevoel, dat ga ik natuurlijk never nooit bewijzen, want dat is niet te bewijzen, dat mensen het nog meekrijgen.
Ja.
Dat denk ik echt. Ja. Ik geloof daar echt in.
Ja, ik ook. En zeker net na het overlijden of zo, alsof ze nog een beetje hier zijn.
Ja, hè? Ja. En ik vind het belangrijk dat iemand denkt, die is dan ergens, waar weet ik niet. En dat hij dan wel meekrijgt van, er wordt goed voor me gezorgd en wat fijn. En ze komen op bezoek en het afscheid, wat fijn ik ben. Ik word nog even in het zonnetje gezet. Dat mensen dat meekrijgen. En zo doe ik mijn werk ook, denk ik. Alsof iemand meekijkt. Je zou het kunnen voelen als een stukje van controle. Snap je wat ik bedoel?
Ja, snap ik. Ja.
En, maar goed, dat vind ik een hele negatieve lading hebben. Maar ik doe wel mijn werk alsof diegene nog meekijkt.
Ja. Ja, ik snap het. Ik snap de intentie van waaruit je dan doet. Ik vind het heel mooi. Dat wist ik niet dat je dat deed. Ik vind het ook een prettig idee dat ons man hier dan ook gelogeerd is.
Ja.
Ja, in plaats van ergens, weet ik veel. Ja. Oh, wat mooi. Ja, dus je hebt er iets mee, zeg je. Maar dan hoor ik jou ook toch vooral zeggen, je hebt echt iets met degene die overleden is. En hoe is het met degene die, heb je daar net zo goed iets mee, zeg maar? Met degene die
achterblijven, ja zeker, tuurlijk.
Ja, dus, nee, ja,
dat zijn natuurlijk eigenlijk mijn klanten.
Ja,
de nabestaanden. En wat ik altijd wel probeer is, je hebt natuurlijk maar een korte tijd. Hè? Meestal is dat ongeveer een week. Om eigenlijk zo snel mogelijk een band op te bouwen met mensen. Het mooiste vind ik als ik van tevoren al bij mensen ben geweest. Als iemand een ziekbed heeft, dan word ik vaak al ingevlogen als iemand nog leeft.
Ja.
En dan bespreek ik met diegene erbij alle wensen die hij heeft ten aanzien van zijn eigen afscheid. Dan leer je iemand bij leven kennen. Dat vind ik echt zoiets bijzonders.
Ja.
Laatst weer gehad, dan ben je dus bij diegene geweest. En op een gegeven moment dan word je gebeld door die persoon zelf. Ik krijg dan en dan euthanasie. Nou, dan heb je nog een afscheidsgesprek aan de telefoon. Dat vind ik ook wel heel bijzonder.
Ja.
En dan, nou, dat staat dan in mijn agenda. Daar plan ik dan ook alles omheen. Ik moet zeggen dat ik op zo'n dag dan ook altijd heel zenuwachtig ben.
Ja.
Van, oh god, 4 uur, nu gaat de deurbel. Ja. Nu komt de huisarts. Probeer me dan ook een voorstelling te maken van hoe dat moet voelen.
Ja.
Ik vind dat heel dapper als mensen voor euthanasie kiezen.
Ja.
Maar goed, dan heb ik die persoon dus leren kennen. En die is dus nu overleden. En dan wordt je thuis opgebaard of hier of elders. En dan is heel inspirerend als je kennis hebt mogen maken met degene die dus dan overleden is.
Ja.
Dan heb je een beetje een voorsprong eigenlijk op de organisatie van het afscheid.
Ja, nou, dat snap ik. Maar dan kan je misschien meer doen echt uit de geest van diegene.
Ja.
He, want een familie eromheen zijn toch altijd ook, het is bijna altijd wel zo, toch meerdere meningen. Of je gaat samen zoeken wat past het beste voor iedereen.
Ja.
Wat ook helemaal prima is.
Ja.
Maar wat had degene gewild die daadwerkelijk overleden is natuurlijk. En dat heb jij dan ook besproken met diegene.
Ja, en vaak ook met de hele familie erbij.
Dat
vind ik wel heel mooi om te doen. Ja, maar goed, nog steeds in de merendeel van de gevallen worden we pas gebeld als iemand al overleden is.
Maar is dat bekend genoeg dat, ik kan me voorstellen dat mensen ook helemaal niet aan denken dat dat mogelijk is of...
We proberen dat wel rond te strooien. Maar soms denk ik, oh, wat zonde. Dan kom je bij mensen binnen en dan hoor je dat iemand echt gewoon maandenlang ziek is geweest. Echt zo'n terminaal ziekbed heeft gehad. Palliatieve sedatie. Dan denk ik, oh, wat een gemiste kans. Wat jammer. En dan is er niks besproken.
Ja.
Is zo bijzonder. En denk iedereen denkt daaraan. Ik noem dat altijd de grote olifant in de kamer. Het overlijden wat er aan zit te komen is zo'n enorme olifant.
Ja.
Degene die gaat overlijden is daar in gedachten mee bezig.
Ja.
Maar ook degene die er omheen staan.
Ja.
Maar dan die olifant vooral niet benoemen. Want is die er zogenaamd niet. Ja. Ik denk, benoem hem maar wel. Dan wordt het een stuk kleiner en behapbaarder.
En een stuk lichter.
Ja, veel makkelijker te dragen. Allemaal als je er gewoon over praat.
Ja.
Ja.
Bijna een gat in de markt, zou je zeggen. Ja, als het de markt, maar snap wat ik bedoel. Ja, helemaal mee eens. Ik denk als je dingen benoemt, dan die angst is er toch. En dan kan je het maar beter uitspreken naar elkaar. En,
Absoluut. Ja. Ja. Nou is er gelukkig wel een beweging in Nederland die, er zijn recent wel allerlei boeken over geschreven. Die dat promoten, zeg maar. Maar ik merk het ook bij artsen.
Ja.
Artsen met oncologen.
Ja.
Die het moeilijk vinden om iemand is uitbehandeld.
Ja.
Nou meneer, u bent klaar hier in het ziekenhuis. We dragen de zorg over aan het palliatieve terminaal thuisteam. En de huisarts. En ik wens u het allerbeste. En, maar eigenlijk zou die ook moeten zeggen van ga eens in gesprek met of... zelfs die vinden het lastig.
Ik weet bij mijn moeder toen. Hè, die kwam in een ziekenhuis terecht. En ze hebben allemaal heel erg goed voor haar gezorgd en willen zorgen. Alleen op een gegeven moment dan werden er opties besproken. Wat voor haar nog mogelijk was. Ik viel bijna van mijn stoel af. Ik denk, er is hier niemand die zegt dat er nog een optie is. En dat is gewoon dat je het allemaal niet meer wil.
Ja.
En niet eens uit de energie. Dat is ook nog een optie trouwens. Maar... dus ik heb hem wel genoemd. Ik dacht van, gaan wij nou serieus hier niet over hebben dan? Dat vond ik zo. Ja. En dan ben ik later ook, want dan vroegen ze zelf van, mogen we in een gesprek met jou? Doen ze ook altijd met de familie daarna? Ja, ik denk, dat wil ik eigenlijk best wel met jullie over hebben. Niet als verwijt, hè, want ik snap ook dat zij hun best doen en misschien ook niet geleerd hebben binnen een opleiding. Dat snap ik, maar ik denk, nou, als ik daar dan aan bij kan dragen om gewoon eerlijk te zeggen hoe dat voor ons was.
Yeah.
Ik denk,
werd en hoe werd dat ontvangen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Het was in een ziekenhuis.
Het was in een ziekenhuis, ja. Ja, ik wil dan nooit te veel namen noemen. Omdat ik dat, hè, maar ik denk dat er vooral wel veel mee gedaan is, maar er werd niet zo heel veel op gereageerd. Maar ik voelde wel dat het binnenkwam. Dus dat vind ik al heel wat.
Ja.
Maar gewoon het niet benoemen. Ik denk, kom nou. Mm. En daar liepen wij ook tegenaan op een gegeven moment. Hè. Toen ons mam echt, die ging onverwachts heel snel achteruit. Wij konden dus ook niks, omdat er niks besproken was.
Ja.
Dan zei ik met de rug tegen de muur. En dan hadden we ook nog pech dat de huisarts was uitgevallen. Dus dan, maar ja, niemand had het erover. En als je geluk had, dan had je van de thuiszorg iemand ertussen zitten. Zoals jij daar vroeger dan bij had gezeten bij de laatste terminale zorg. Die het wel durfde benoemen.
Mm.
Nou, dat geluk hadden wij dan. Dat er wel een vrouw was die dat wel benoemde. Maar verder allemaal maar rekken en rekken en rekken. Denk ik, kijk nou, denk ik dan.
Ja, heftig eigenlijk, hè? En we blijven behandelen, blijven behandelen, blijven behandelen.
Ja, en waarvoor,
soms, hè? Ja, nou ja, dat. Moeder natuur doet gewoon niet meer mee vandaag de dag, vind ik.
Ja,
ik vind precies. Het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel technische ontwikkelingen zijn inmiddels. Hè? Ook op medisch gebied dat er zoveel kan. Maar het lijkt net alsof moeder natuur gewoon helemaal niet meer mee mag doen.
Dat, niet meer mee mag.
En het wordt steeds gekker. Hebben ze iets ontwikkeld? Je kunt van een iemand die gaat overlijden, kun je een hologram laten maken.
Oh.
Dus dan is zeg maar, jouw partner komt te overlijden. En vooraf laat jij van Luc een hologram maken. Daar wordt zijn gedachtegoed wordt daar ingeprogrammeerd. Zijn stem, alles. Dan is Lucas overleden, maar die zit gewoon bij jou in de huiskamer. En dan vraag je, goh Luc, wat eten we vanavond? En dan geeft hij antwoord op de manier zoals hij gedaan zou hebben.
Oh.
Hoe moet jij in godsnaam een rouwproces doorlopen?
Ja, dan precies.
Hoe dan?
Dat vind ik echt helemaal... Ja. Nou, het is straks even over AI, maar dit is nog veel...
Ja, dit soort ontwikkelingen, maar ook op medisch gebied, denk ik op een gegeven moment...
Ja.
Ja, weet je, als iemand zijn hele hoge leeftijd heeft bereikt... Hè, maar blijven behandelen, maar blijven
alsof
opereren...
Alsof je mag gaan.
Nou, dat.
Ja, en mijn moeder was zo slim eigenlijk. Terwijl ze al ver weg was, die heeft ergens nog... onbewust, bewust, de keuze gemaakt van... ik wil niet meer, ik stop met eten en drinken. En wij herkenden dat, omdat haar moeder en haar tweelingbroer hetzelfde hebben gedaan.
Ja, u vertelt, ja.
Ja, maar anders hadden wij het waarschijnlijk ook niet... en ook misschien die beslissing niet durven nemen... omdat we er niet voldoende kennis over hadden. En ook dat, hè, dat stukje... als je af en toe iets hoort, is de poes, die komt gezellig mee kletsen. Ja, hoe is dat trouwens? Wat nou zeggen... ik ben het heel even kwijt.
Je had het over jouw moeder.
Ja.
Die was gaan stoppen met eten en drinken. En dat had haar familie ook gedaan.
Dat wij het anders misschien niet door hadden gehad. Als we niet wisten van haar moeder en haar twee. En hoe belangrijk mijn moeder, ons man, het altijd gevonden heeft. Dat iemand de ruimte krijgt om daar zelf in te kiezen en zelf te beslissen. Dus geen eten en drinken. Maar dus wij wisten wel dat. Maar die kennis rondom het sterven ook. Die hebben wij ook gewoon eigenlijk niet gekregen. Ik denk, dat zou ons heel erg geholpen hebben. Hè? Dat is ook een stukje van de dood. Hè?
Ja.
En ik kan me ook voorstellen met alle bagage die jij hebt. Met bagage bedoel ik dan alle ervaring die jij hebt. En jij komt bij iemand thuis voordat ze gaat sterven. Dat het enorm
oplucht.
Helpt en oplucht.
Nou ja, dat hoor ik altijd van mensen. Die zien het dan vreselijk tegenop als je komt. Dat is natuurlijk een enorme stap om mij te bellen.
Ja,
dat begrijp ik
dat
heel goed.
Dat snap ik ook. Ja.
En dan kom ik. En ja, ik heb daar een hele luchtige manier voor om dat soort dingen... Om die, zeg maar, die olifant aan te prikken.
Ja.
En dan hoor je altijd terug van mensen dat dat enorm oplucht en heel veel rust ook geeft. Zo van, nou oké, dit is besproken. Er ligt een verslag in de kast. Als het eenmaal daar is, het overlijden. Dan weten we precies wat we moeten doen. Er is een begroting gemaakt. We weten waar we financieel aan toe zijn. Alles is voorbereid. Hoeven het niet meer over te hebben nu.
Precies.
En dan kunnen we ons weer bezig gaan houden met leven.
Ja, dat.
Ja.
Ja. Oh, heel mooi.
Ja.
Ja. En hoe zie jij dan, of hoe zou je dat willen zien, de toekomst hè, van het sterven? Marley Huijer had er een boek over geschreven. Ik weet niet of je die podcast ook filosofisch...
Is die, ja, die is bij jou te gast geweest.
Ja, die is ook als gast geweest. Dus ook, die geeft eigenlijk ook aan van wat jij net ook benoemd. Hè, van er is gewoon geen ruimte meer om te sterven zoals dat vroeger was. Dus tegenwoordig gaat bijna iedereen ook dood aan kanker. Want alle andere dingen waar je vroeger op een min of meer natuurlijke manier aan overleed, dat is niet meer. Nee. En kanker kan je nog een soort van rekken met alle ellende die erbij hoort. Hè. Dus... maar hoe zou jij nou, misschien een hele rare vraag, maar toch komt die bij me op, willen dat er wordt omgegaan met de dood en met sterven? Je hebt het natuurlijk wel een beetje verteld nou, hè, maar stel dat jij nou echt een concept uit mag rollen dat je denkt, nou zo zou het voor mij moeten gaan.
Nou, ik denk dat het gewoon meer besproken moet worden. En inderdaad, mm-hmm. precies letterlijk wat jij zegt. Toen met jouw moeder hoor, krijg je in het ziekenhuis. Je krijgt optie A, optie B, dit, weet ik, allerlei soorten behandelingen. En dan moet je dan als patiënt moet je daar dan uit kiezen. Dat is dan ook vaak lastig. Want dan heb je helemaal kennis niet.
Zoiets,
nou ja, heb je helemaal geen kennis van zaken. Je kunt de consequenties helemaal niet overzien. Ja. Van bijverschijnselen enzovoort. Maar goed. Maar dat de laatste optie er ook bij benoemd wordt.
Ja.
Dat je iemand zo'n palliatief ziekbed is eigenlijk heel vriendelijk.
Ja.
Want dat wordt toch zo gedaan dat mensen, zo noemen ze dat dan, hè, comfortabel zijn. Dat mensen comfortabel zijn, dus geen benauwdheid, geen pijn, geen angsten. Dat soort dingen, dat kun je natuurlijk met medicijnen allemaal camoufleren, zeg maar.
Ja. Ja.
En dan heeft iemand eigenlijk een hele prettige, vriendelijke, zachte manier om te overlijden. En dat is ook voor nabestaanden heel goed te doen. En goed klinkt gek, hè? Dat begrijp ik heel goed. Maar
mm-hmm.
Dat is te doen in plaats van mensen vreselijk zien lijden en weer naar dat ziekenhuis. In, uit, met weet ik wat voor ellendige behandelingen.
Ja.
Vechten tegen de bierkaai.
Ja.
Weet je vaak ook wel, hè, diep van binnen.
Ja, en met medicijnen nog meer rekken, hè?
Ja.
Wat weer verdoofd en alles wat erbij hoort.
Ja.
En... ik heb het op je website gelezen, maar je zei het ook toen straks van je bent opgegroeid in Wenen. Hè? Dan weet ik niet hoe oud je was toen je daar wegging, maar weet je daar iets over hoe het daar in die cultuur was? Want het is natuurlijk ook een cultuurding, hè? Hoe we met de dood
omgaan. Ja, daar was ik te jong voor. Ik heb van mijn 6e tot mijn 18e in Wenen gewoond. Ja, en op die leeftijd ben je daar niet mee bezig.
Nee,
boeit dat niet.
Nee.
Ik weet nog wel als kind... Ja, dan wandelde je wel eens over een begraafplaats. Het enorm veel aandacht aan de grafmonumenten werd geschonken. Er was die gigantische monumenten daar. Dat weet ik nog wel. Maar voor de rest was ik op die leeftijd helemaal niet bezig.
Nee.
Met overlijden of zo. Nee. Nee.
Nou ja, ik weet wel, in Italië, daar kom ik dan veel. En die gaan daar, ik geloof als je overlijdt of zo, dat je binnen 2-3 dagen is helemaal gebeurd, hè?
Ja.
En dat
zo snel mogelijk.
Zo snel, maar ook zo... Het is bijna zo rauw mogelijk of zo. Daar een kist die hier wordt het nog allemaal een beetje... Ja, dat het niet zo confronterend is. Hè? Dat die kist de oven ingaat. Maar daar wordt het gewoon met kletterende wielen en alles. Hoppa, er wordt niks. Dan denk ik altijd van... Oh, maar goed, voor hun is het ook weer misschien heel normaal. Ik heb het eerlijk gezegd ook nooit gevraagd. Hoe zij dat dan beleven? Maar ik vond het best shocking.
Heel anders, hè?
Echt heel anders. Ja. En hier slaat het soms bijna door dat er niks meer gevoeld mag worden. Dat vind ik soms ook wel eens een beetje lastig. Denk ik van, we mogen ook wel gewoon pijn en verdriet voelen, toch?
Ja.
Dat hoeft niet allemaal weg
te
halen.
Maar de Nederlandse cultuur, valt mij altijd op, is wij zijn flink als we alles binnenhouden.
Ja,
dan
ja,
precies. Oh, wat is ze sterk, hè? Oh, ja. Kijk eens, oh, zo flink. En dan denk ik, ik vind eigenlijk dat je gewoon oersterk bent als je durft te laten zien hoe je je voelt. En als er iemand overleden is, dan mag je verdriet ook tonen, toch?
Ja,
dus je zegt dat in coronatijd, viel me heel erg op. Dan heb je natuurlijk een tijd hebben gehad dat er maar 30 mensen mochten komen bij uitvaarten. En die moesten dan allemaal ver uit elkaar zitten en zo.
Ja.
Maar dan had je echt, dan kwamen alleen de intimi.
Ja.
De buren niet, de werkgever niet, de collega's niet, de leden van de sportclub niet, die kwamen allemaal niet, want dat ging niet. Dus het was echt alleen de mensen die het dichtst bij zijn, daar werd wat afgehuild.
Ja. Ja,
want dan
precies.
Durfden mensen zich toch dat te tonen.
Ja.
Nou ja, goed, en inmiddels zitten de zalen weer gevuld met Jan en alle man.
Ja.
En zijn we weer terug bij af. En ik had echt gehoopt dat er een soort trend zou ontstaan.
Ja,
maar dat is niet gebeurd.
Nee, maar het blijft weer dat massale. Of ja, massale. Dat...
Ja.
Oh, echt?
Ja, was
ik had gedacht dat wel
terug
wat kleiner
bij
was.
Af. Nee, bij mijn ervaring is het gewoon weer zoals het was daarvoor.
Nou, wij hebben in coronatijd, dus mijn schoonvader overleden, was een van de eerste. Want Luc is toen ook op tv ook geïnterviewd en dat best wel heel shocking was. Toen mochten er nog niet eens 30 of zo. En toen, ze hadden net hun huis er nog te koop. Want ze waren niet zo lang naar niet zo lang daarvoor voor zijn overlijden naar een plaats gegaan voor demente bejaarden, zeg maar. En hun huis was nog niet verkocht. En toen had, geloof ik, mijn schoonzus als idee van waarom doen we daar niet? Het is leeg, hè, met het zwembad waar die altijd zo van hield. De plek van de barbecue waar we altijd gebarbecued hebben. Dus dat hebben we gedaan, alleen met ons. Dus we waren met z'n achten. En ik had het wel gefilmd voor de broers en de zussen. Mm-hmm. Hè, met toestemming en als iets er niet om mocht, ook helemaal prima. Want ja, die wilde je toch ook wel de ruimte of de kans geven om afscheid te nemen. En inderdaad, er waren heel veel emoties. Maar het had ook een andere kant, vond ik toen. En dat beaamde zij later eigenlijk ook. Ik vind vaak ook wel bij een uitvaart, als alle verhalen bij elkaar komen, van de collega's, dus niet alleen van de familie, alsof je ook wel een soort completer beeld van iemand...
Ja, dat klopt,
echt
een heel verhaal. Ja, zo'n uitvaart is vaak het hele verhaal van iemand. Ja,
ja,
dat is wel
waardoor
waar.
Je
dat
dan ook
je
wel
dan.
Eens denkt van, oh ja, die kant inderdaad, die heb ik nooit zo ervaren. Maar eigenlijk, ja, dat is ook zo.
Ja.
Dat vond ik dan wel...
Ja, een beetje kaal misschien.
Ja, niet compleet,
niet compleet
of zo.
Ja.
Want vriendinnen hebben een ander verhaal dan de kinderen en de partner en de...
Ja.
Hè, of de oude schoolgenoten. Dus dat vond ik ook wel. Maar inderdaad, het zou mooi zijn geweest als het daar een beetje niet was gebleven.
Ja. Ja, dat is jammer. Ja.
Hey, en toch, even terug naar de punt. Hè. Jij zegt, ik heb heel lang toen op de eerste hulp gewerkt. En dan heb je daarna, had je nog een paar stappen gemaakt voordat je hierin kwam. En wat was dan dat moment dat je echt, dat je omging? Dat je echt helemaal over ging geven aan datgene wat je gewoon dus blijkbaar heel graag wil?
Ja, dat is eigenlijk een persoonlijke crisis geweest.
Mm-hmm.
Een moment, ik was gaan scheiden.
Mm-hmm.
Het huis waar ik woonde, dat moest verkocht worden. Ik had geen baan meer. En dat was echt zo'n punt in mijn leven dat ik denk, oké, vanaf nu is alles anders. Het stond behoorlijk op zijn kop allemaal.
Yeah.
En toen had ik zoiets van, als het dan toch allemaal anders moet, dan is dat nu, dit is het moment.
Yeah.
En zo ben ik de opleiding gaan doen.
Oh, fantastisch.
En zo is het gegaan.
Yeah.
Ja,
dan heb je eigenlijk niks meer te verliezen of zoiets.
Nee, het was echt zo'n, een beetje ground zero. Je moest eigenlijk alles weer opnieuw gaan opbouwen.
Ja. Yeah.
Nou, dat heb ik gedaan.
Fantastisch. Ja, en goed ook.
Ja.
Ja, mooi hoor.
Ja.
En je eigen dood, is dat iets waar, ben je daar ook wel eens mee bezig? Ben je daar bang voor?
Ja, zeker. Nee, ik ben daar niet bang voor. Ik hoop dat het nog even op zich laat wachten, heel eerlijk gezegd.
Ja, ja.
Um, Nee, ik ben daar niet bang voor. Ik heb ook mijn wensen vastgelegd voor mijn dochter. Dus mocht er mij iets overkomen, dan weet mijn dochter dat er in de computer een document zit waarin staat wat ik wil. Dat heb ik eigenlijk om te oefenen voor een ander. Als ik bij iemand kom, heb ik dat eerst op mezelf geoefend. Van, wat moet je dan eigenlijk allemaal, waar moet je dan allemaal over nadenken?
Ja.
Nou goed, dat document is 7 jaar geleden geloof ik aangemaakt. En het is al 26 keer veranderd.
Ja.
Ander liedje, ander lied. Ja.
Heerlijk. Ja.
Maar nee, ik ben daar niet bang voor. Ik hoop eigenlijk dat ik dat ik op een gegeven moment een ziekte krijg. Ja, dat klinkt raar, hè? Het is bijna even kloppen. Even. Ik wil niks over me afroepen, maar ik hoop...
Nee.
Dat vind ik namelijk heel vriendelijk voor mijn dochter en mijn vriend. En mijn moeder leeft ook nog, maar ja, ik hoop dat... Dat ik haar niet overleef, zeg maar. Nee, wat zeg ik? Dat zijn maar...
Ik snap
wat ik bedoel.
Ja.
Maar dan weten zij dus... wat ik wil. En dan heb ik ook nog een kans om afscheid te nemen. Ik hoor vaak van mensen dat zo'n terminale periode...
Mm-hmm.
eigenlijk een van de mooiste periodes uit hun leven is geweest.
Yeah.
Omdat je dan heel bewust gaat leven.
Yeah.
Want het is eindig. Het is eindig bij ons allemaal. Maar dan weet je, ik heb nog maar 6 maanden. Ik noem maar iets.
Yeah.
Dan leef je veel intenser... dingen die anders belangrijk waren, die zijn niet meer belangrijk. Het gaat heel erg om mensen om je heen, de liefde, noem maar op.
Yeah.
Misschien heb je nog een bucketlist, wil je nog een keer naar Afrika, weet ik wat.
Yeah. Je zegt de dingen die je nog wil zeggen.
Ja, precies. Yeah. Je kunt alles zeggen, je kunt alles vragen.
Yeah, yeah.
En je kunt dus echt het leven afronden.
Yeah.
En... natuurlijk is het vervelend om ziek te worden, absoluut. Maar ik vind dat met name voor degenen die achterblijven, vind ik dat een hele vriendelijke manier.
Ja.
Kijk, voor iemand zelf is het, je krijgt een ongeluk of een hartinfarct of en het is ineens voorbij. Heb je ook nergens last van. Maar dan is het niet afgemaakt. Het is gewoon ineens af en de mensen die achterblijven, die blijven met allerlei... vraag, oh, ik heb dit nog willen zeggen, dat nog willen vragen. Dus ik hoop dat ik iets, ik doe het nog een keer, ik hoop dat ik over 30 jaar iets krijg dat ik ook zo'n fase mag hebben.
Ja.
Ja.
Ja, maar ziekte hoeft ook niet altijd alleen maar ellende te zijn, hè?
Nee, dat brengt ook, heel veel.
Ja, dat kan heel veel brengen.
Ja.
En als je zo zelf langzaam weg mag glijden en daar dan ook misschien iets voor... kan bezinnen dat het allemaal niet al te vervelend gaat worden op het einde. Dan,
ja.
Ik denk eerlijk gezegd ook voor degene die ziek is. Of voor de mens dat het goed is om zo te kunnen gaan.
Ja.
Voor de ziel, laat zo zeggen. Mm. Voor zover, ik weet ook allemaal niet hoe het gaat als je er niet meer bent. Maar ik heb daar wel een gevoel bij. En jij ook zo te horen.
Ja.
Ja. Oh, dat is wel een mooi idee. Hè?
Ja.
Dat je samen gewoon... Mooi.
Mm.
Dankjewel. Is er nog iets wat je... wat ik niet gevraagd heb, wat je wil vertellen, wat je mee wil geven aan mensen die te maken krijgen met dood in hun leven?
Bespreek het.
Ja.
Praat erover.
Ja.
Ja, echt heel belangrijk. Want het is niet zo dat het er niet is als je het niet bespreekt. Integendeel, het wordt alleen maar groter in de hoofden.
Ja.
En benoem het maar gewoon. En maak gebruik van de tijd die je nog hebt met elkaar.
Ja.
Ja.
Mooi, dankjewel. Het is een mooie,
dankjewel.
Mooie uitspraak om mee af te sluiten.
Goed zo.